Onderwijs door de ogen van een voormalig docent, part 3. En ik wilde het met je hebben over, ik zag laatst op LinkedIn, zag ik een bijdrage voorbij komen, een hazesje doen. En het ging erover dat familie Hazes, André Hazes junior, natuurlijk buiten de vakantie als je het gelezen hebt, zeg maar, of ergens op een roddelkanaal hebt gehoord, dat ze buiten de vakantie waren ze op vakantie geweest en ze hadden wel of geen toestemming van school wel, maar de verplicht niet. Ik weet niet precies hoe het zat. Maar daar werd een artikeltje over geplaatst van en een hazesje doen. En mijn vraag allereerst, als je dat belachelijk vindt dat iemand buiten de vakanties op vakantie gaat, buiten de schoolvakanties, een privilege krijgt. Mijn allereerste vraag aan jou is, wat zit daaronder? Vind je die persoon niet leuk? Is het jaloezie dat jij dat niet mag? Is het jaloezie of misgunnen omdat jij ook wel dat zou willen, maar het niet durft te vragen? Of dat je het niet durft te vragen of je denkt geen goede reden te hebben? Wat zit er echt onder? Vraag altijd even af dat als iemand buiten de vakantie op vakantie gaat, of dat zij wel €500 besparen en jij niet. Ik noem even een lukraak bedrag. Maar wat zit er echt onder? En als dit de antwoorden zijn, dan mag je zelf even naar jezelf gaan kijken van, oh, dan heeft het eigenlijk met de jaloezie te maken dat jij iets ook wil en de ander dat niet gunt. Even eerlijk in die spiegel kijken. Als je daar nou helemaal geen last van hebt, ook fantastisch, fantastisch is dat. Fijn dat je inderdaad de ander het gunt. Een besparing of die vakantie, buiten de vakantie, omdat je ook die flexibiliteit ervaart in dat er meer mogelijk is. En dat artikel ging daarover en er is uiteindelijk een geldbedrag als boete opgelegd. Nou, ik denk dat heel André Hazes zich over dat geldbedrag, dat het easy peasy is om dat geldbedrag neer te leggen. Wel, altijd is onderzoekend, wat is de drijfveer? Ik vind het echt heel goed als, dat er door docenten, maar ook door school, dat er absentie bijgehouden wordt. Want wij deden dat als docenten ook in het programma Magister. En voordat Magister er was, kwam er iedere ochtend een administratief medewerkster in de klas nog. En die kwam de eerste 2 uur checken of iedereen in de klas was. Die had haar 10.000 stappen daarna 1 ochtend al op zitten, volgens mij. En wij noteerden het ook in klassenboeken. Wat bij klassenboeken wel was natuurlijk, is dat je dat klassenboek dan iedere dag moet gaan controleren. En nu door het digitale programma Magister was het meteen overzichtelijk. Maar dat er ook in vergaderingen bleek dat leerlingen, dat sommige docenten het idee hadden dat de leerling heel vaak afwezig was. En dat andere docenten dat niet herkenden of erkenden. En dat je dan een programma als Magister kon opengooien. En dat je dan, meten is weten, dat je feitelijk kon zien, hey, wacht eens even, ja, die leerling was toen en toen afwezig, dat en dat uur, maar ook die week en die week, of meerdere dagen. Dat je veel beter een inzicht hebt, want gevoelstechnisch kun je wel een gevoel erbij hebben, maar je moet ook bewijs hebben. En wanneer een leerling bijvoorbeeld regelmatig afwezig is, kan er iets in de thuissituatie spelen dat zorgwekkend is? En het zal niet de eerste leerling zijn die bijvoorbeeld thuisgehouden wordt omdat er nog huishoudelijke klusjes zijn en de leerling mee moet helpen in het huishouden. En dan zijn er misschien sommige mensen die nu luisteren en denken van ja, dag, komt dat anno 2023 nog vol? Jazeker. En dan, maar ook, en afgelopen week sprak ik een basisschooldocent die nog steeds voor de klas staat. En die gaf ook aan dat een leerling niet naar school was gekomen. Een basisschoolleerling, echt een jong meisje. Omdat moeder niet in staat was om te functioneren. Dus moeder lag beschonken op bed en er werd tegen het meisje gezegd, fiets maar zelf, maar het meisje kent de weg niet. En dan is het zo belangrijk dat dit ook gemonitord wordt. En het is eigenlijk ook heel belangrijk om dit dan door te geven. Alleen vaak vinden scholen dit ook nog lastig, omdat wat gebeurt er dan? Dan wordt dat meisje misschien wel buitenshuis geplaatst. En buitenhuisplaatsing is weer een heel ander facet, maar is het meisje dan daadwerkelijk wel beter af? En welke juridische wegen moeten er dan gelopen worden? Doordat dit nu de eerste red flag aanwezig is en dit ook genoteerd wordt en dat het bijgehouden wordt in een absentieoverzicht, zal er wanneer er wel een lijn, wel contact gezocht wordt met de instanties, zal er ook dossiervorming moeten zijn. En leerplicht is dus wel iets dat niet zomaar is om ouders dwars te zitten, maar het is ook belangrijk om eigenlijk zorgelijke thuissituaties sneller inzichtelijk te krijgen. Ik wil hier niet meer zeggen dat op iedere school daadwerkelijk zo transparant is en dat het allemaal meegenomen wordt. Hè. Dus het is niet dat ik ga zeggen dat is overal dik in orde. En dat is eigenlijk is dat ook niet iets wat tussendoor zou moeten gebeuren. In het systeem wordt het wel juist ingevoerd. In de meeste gevallen natuurlijk kan het zijn dat een docent het een keertje vergeet. Maar dan heb je al die andere docenten nog op de dag die het wel juist vermelden. Maar dat het wel belangrijk is om eigenlijk te meten en daardoor te weten, hey, er zijn rode vlaggen. Wel is het natuurlijk zo dat steeds meer, want daar ging in het artikel ging het heel erg over, ja, maar dat kan niet en dan missen ze school. Voor de ene leerling heb je in coronatijd ook gezien, die ging juist er heel goed op dat ze niet naar school hoefden. En die gingen juist vooruit omdat ze thuisonderwijs kregen. Die zag je eigenlijk floreren. Maar je hebt ook een heel groot gedeelte, en ik heb het over basisschool en ik heb het over middelbare school scholieren. Dus dat ik hem eventjes breed pak met basisschool en middelbare school. Dat ik gevallen ken die juist heel erg blij waren thuisonderwijs. En daar juist het beter door gingen doen. En hun cijfers hoger werden en hun motivatie en hun intrinsieke motivatie hoger. Maar ook een heel groot gedeelte haakte af. En heeft een immense achterstand opgelopen. Is zichzelf in de coronatijd qua leren een beetje kwijtgeraakt. En miste juist de ondersteuning vanuit school. Zodat dat per leerling, en dat is ook heel belangrijk denk ik om bij het onderwijs stil te staan. Dat het per leerling heel anders is. Per kind. Per niveau. Want het heeft ook niet eens, is dat alleen aan niveau te linken. Wat heel belangrijk daarin ook is dat je dus ook tegenwoordig gaan steeds meer mensen stappen het onderwijs uit. En of dat nou al die facetten zijn die ik benoem, te grote klassen, te weinig focus, niet meer de consequenties niet meer willen ervaren, geen nee meer kunnen ervaren, overprikkeling van het zenuwstelsel, waardoor de concentratie minder wordt, waardoor de focus dus minder wordt. En nog meer facetten die ik aan ga geven. Maar het is wel de praktijk tegenwoordig dat er te weinig docenten zijn. Dus kun je dan nog zeggen als leerplichtambtenaar, je mag alleen vakantie op vakantie binnen de vakantie? Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken, kinderen kunnen ook een week ziek zijn. En een week zou een kind echt moeten kunnen missen. Het is ook zaak dat je dan wel, als je die goedkeuring geeft, dat je ook zegt dat de verantwoordelijkheid bij de ouders zelf ligt. Dus als een leerling er niet goed voor staat en ze besluiten om een week of twee weken daarbuiten de schoolvakanties ook nog mee te pakken, dat zij zelf de consequentie dragen. Dat het dan niet is, ja, maar jullie zeiden dat we op vakantie konden en nu blijft hij of zij zitten. Dat daar ook wel een stukje is. Wel is het ook belangrijk dat het niet meer zo beperkt is. Want het schooljaar is 3 weken oud en ik heb mijn zoons ieder al 1 dag thuis gehad. Omdat er geen docent is. en er geen vervanging is. Dus de docent is er niet en er is geen vervanging. En dat ze binnen school op dit moment voor 2 vacatures aan het zoeken zijn. En dat er niemand is. En daar zit natuurlijk ook echt wel een belangrijk stuk van, ja, er is dadelijk niemand voor de klas. Ik weet dat er scholen zijn die alleen nog maar van maandag tot en met donderdag, en dat vrijdag sowieso opgevangen, verwacht wordt dat ouders dat opvangen. Dat ze nog maar 4 dagen lesgeven. En dat je daarbij stilstaat, dan moet je de regelgeving bij de leerplichtambtenaar, hè, bij die flexibiliteit in vrije dagen opnemen, een soort strippenkaart maken of iets, wordt er anno 2023 toch ook verwacht. Want als ik mijn kinderen te pas en te onpas thuis moet opvangen, maar ik mag die dagen niet gebruiken om buiten de vakanties in te zetten, dat is eigenlijk, meet je dan, ja, ga je ook wel een scheve schaats rijden. En je hebt de ouders net zo hard nodig. En hetzelfde als dat je heel de ouders net zo hard nodig hebt, dat je gesteund wordt. Dat als jij afspraken hebt en hè, de leerling, hun zoon, dochter, komt dat niet na. En ze hebben bijvoorbeeld de sanctie iedere ochtend om 8 uur melden of je bent een dag geschorst. Dat ouders niet hun kind die hele week ziek gaan melden. Of de hele week, of het er niet mee eens zijn en die schorsingsdagen de leerling ziek melden. Het gebeurt echt. Dat er ouders zijn die het niet eens zijn met school en vervolgens de sancties gaan ondermijnen van oké, mijn kind is die en die dag geschorst, ik hou hem lekker thuis. Cadeautje voor mijn kind, want ik ben het er niet mee eens. En dat is wel waar dat hele grijze gebied, dat op een gegeven moment leerlingen denken, ah joh, dikke scheid aan jou die voor de klas staat. En ik zeg het echt even zo, want er zijn echt leerlingen die zo denken en er zijn ook echt ouders die zo denken. Dikke scheid, ik maak mijn eigen regels. En het is nog steeds wel dat je als kind ook regels en grenzen moet aanleren, dat juist die duidelijkheid en helderheid, en dat betekent niet onredelijke straffen dat je die moet volgen, dat zeg ik niet, maar je moet wel duidelijkheid en helderheid hebben. En als de leraar zegt dat mag niet en thuis wordt gezegd, ja, dikke vette scheid, ik vind, ik noem even mezelf, mevrouw de Jong vind ik een scheidwijf, en ze zakt er maar lekker in en je blijft maar lekker thuis, jongen, of je blijft maar lekker thuis, meisje, we gaan lekker shoppen, hè, cadeautje, want je hebt het al zo zwaar zat, dan raak je echt het overzicht kwijt, maar ook je kind raakt het overzicht kwijt in wat normaal is. En je hebt elkaar zo hard nodig, want ik weet zeker dat de meeste docenten echt hard voor hun vak hebben, maar ook hard voor de leerling, want anders kun je het niet lang volhouden in het onderwijs, dan haak je hem meteen af. En dat het er ook om gaat dat je aan dezelfde kant van de tafel zit, maar dat er dus echt ook een samenwerking ontstaat. En ik kan me ook voorstellen, hè, dat als, dit is natuurlijk ook, jij besluit iets als docent en je krijgt iedere keer reacties van ouders op dat ze het niet mee eens zijn, daar word je mismoedig van. Als jij gesprekken als ouder met school voert over jouw zoon of dochter en er wordt niks mee gedaan, word je er ook mismoedig van. En denk je, ja, hallo, tegen wie zit ik nou te praten? Er wordt niks mee gedaan. En daarom ook is die samenwerking zo belangrijk. Leerplicht is belangrijk om andere facetten van het kind, de thuissituatie, ook mee in de gaten te houden. Het welzijn van de leerling. En dat daar ook dingen in mogen veranderen, dat het flexibeler wordt voor ouders, omdat het personeelstekort steeds groter en nijpender wordt en er ook een groter beroep gedaan wordt op. Dat is, hè, wat ik ook al noemde, het leren, dat ouders ook meer zicht krijgen. Ik verbaas me er wel eens over als ik op het schoolplein sta en ik heb het met andere moeders over topografie of over dicté of over bepaalde dingen, dat heel veel mensen niet weten hoe ze moeten leren. Dat dat niet zo vanzelfsprekend is en dat er veel meer mogelijkheden zijn. En dat je daar als ouder je ook in mag verdiepen. Ik ben heel dankbaar dat mijn moeder vroeger altijd de tijd nam om mij te overhoren. Want ik merkte dat ik daar echt iets aan had. Ik doe dat bij mijn kids ook. En misschien komt dat ook omdat ik vind het onderwijs leuk. En ik vind het leren vind ik hartstikke interessant. En gaat me hartstikke makkelijk af. En ik vind het fijn als mijn kinderen een goede basis, een fundament hebben. Zonder ze te overspoelen met allerlei, maar op een efficiënte manier te leren. Waar ze hun hele toekomst profijt van hebben. En als ze dat jong leren, dan is dat op de middelbare school zoveel eenvoudiger. En misschien ook omdat ik op die middelbare school heb gestaan, dat ik bepaalde dingen die nu bijvoorbeeld door een juf wel goed gerekend worden bij een Engels SO'tje, overhoring, dat ik dan denk, hey, maar wees even hier aan letten op die hoofdletters, want als je dat op de middelbare niet goed doet, dan is het 1/4 fout of misschien wel een halve fout, net op welk niveau je zit. Dus ook in het verlengde kijken, maar ook kijken, wat is er wel mogelijk aan flexibiliteit? Waarom mag het ene gezin wel een week buiten het seizoen en waarom het andere gezin niet? Neem daarin mee dan ook de eigen verantwoordelijkheid waar ouders zo naar op zoek zijn. En dat is ook het stukje, denk ik wel. Vaak wordt er wel een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Ik krijg helemaal last van mijn stem. Op de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Van hey, oorzaak, gevolg kan zijn. En als dan het uiteindelijk toch zo is dat ouders het is aangegeven aan de voorkant, vervolgens blijkt in de realiteit, in de praktijk, dat het gevolg is inderdaad dat een kind blijft zitten of dat er onvoldoende zijn en dat de ouders dan weer het balletje terugleggen bij school. Maar jullie hadden. En soms moet je als ouder ook extra investeren. Kan een docent niet in die paar uurtjes in de week alles doen? En dat wordt verwacht, maar soms heeft je kind net iets extra's nodig. En soms ook niet, en dat is heel fijn, maar soms ook wel. En als ouder mag je dan ook, ik ga daar echt van uit dat het een samenwerking is, mag je daar ook op anticiperen en mag je daar ook acties op zetten in de zin van extra bijles of zelf overhoren of net die extra tijd. Want het gaat allemaal snel en het moet allemaal snel. Moet allemaal in beperkte tijd. Het moet ook, dat is ook een stukje in het onderwijs. Alles moet zo goedkoop mogelijk. En dat is ook wat heel veel leraren tegen de borst duwt, maar ook heel veel ouders. En dat vind ik heel terecht. Wanneer er een uitwisseling georganiseerd moet worden waar 120 uur in gaat zitten van 120 iedere twee collega's, dus 120 maal 2. En je daar 40 klokuren van vergoed krijgt en de rest maar goodwill is. En je een soort reisbureau, secretaresse, reislijsten, gids en docent en alles in één. En moeder en opvangpunt en alles in één moet zijn. Dat is niet te doen. En als je daar dan ook nog eens een waardering voor krijgt. Nou, geen waardering. Juist alleen maar alle... modder, want daar zijn mensen vaak goed in. Hè? Mensen kunnen vaak benoemen wat er allemaal niet goed gaat. En ze kunnen niet benoemen wat er allemaal wel goed gegaan is. Mensen voelen zich vaak op hun teentjes getrapt. Verwachten ook steeds meer van de docenten. Terwijl bepaalde taken ook echt nog thuis mogen liggen. Of bij externe organisaties. Maar er moet ook heel veel bespaard worden. Een klas met te weinig leerlingen kost te veel geld op jaarbasis, dus we voegen ze maar samen. Het geld is er niet. Wanneer je iets organiseert voor je personeel, het moet zo goedkoop mogelijk. En hoe fijn is het als je wel in het bedrijfsleven zet ze een paar experts neer en daar kan flink in geïnvesteerd worden. In het onderwijs, voor de leerling vaak en voor het personeel vaak, wordt er bezuinigd en wordt er allemaal moeilijk gedaan. Het is echt niet voor te stellen, als je niet in het onderwijs hebt gezeten, hoe vaak een dubbeltje op zijn kant gedraaid moet worden en hoe anders dat is. En als je in de zorg zit, dan weet je ook hoe dat zit, want het is niet anders. Daar is dat ook. Maar er mag ook geïnvesteerd worden. En er mag ook juist meer ruimte en flexibiliteit gecreëerd worden voor het personeel en daarmee ook voor de leerling. En ook voor de leerling. Dus dat er meer geld geïnvesteerd wordt. Wel aan dingen. Tegenwoordig moet alles leuk zijn in het onderwijs. Alles. En niet alles is even leuk in het onderwijs. En moet dat ook per se? Dat is een vraag, hè? Moet dat ook per se? Moet alles leuk zijn? Worden de hele activiteitenweken gepland? En mijn ervaring is dat vaak als er activiteitenweken worden gepland, dat er nog steeds kritiek vanuit leerlingen en ouders is. Want waar slaat dit nou op? En dat en dat. Organiseer je geen activiteit, moeten ze toch gewoon naar school. Wordt er eigenlijk door sommige ouders geëist. Ja, maar zij mogen wel en onze kinderen niet. Dus jullie moeten ook een alternatief programma gaan maken voor onze kinderen. Jongens, het is gewoon weer schooltijd. En alles moet maar leuk zijn. Ik geloof echt dat je leren leuk kan maken. Dat er heel veel mooie facetten zijn. Maar niet alles is leuk. Ook in je werk loop je tegen dingen aan dat je heel veel leuk vindt. Hoop ik echt voor degene die dit luistert, dat je heel veel in je werk leuk vindt. Maar er zit ook wel eens een kanttekening aan dat het niet zo leuk is. En dat dat prima is. En dat dat ook helemaal niet erg is en dat het niks geeft. Dat het niet altijd leuk hoeft te zijn. Wel is het belangrijk om ook leerlingen mee te nemen in hun mogelijkheden. En echt hun eigen, dat niet alles volgekoud wordt, maar dat ze ook in hun eigen verantwoordelijkheid deelgenoot worden gemaakt. Dat als een leerling bij mij na moest blijven en zei van ja, ik moet nablijven om helemaal niks en ik heb niks gedaan, dan gaf ik altijd de leerling de verantwoordelijkheid. Nou, leg even aan je ouders uit wat er gebeurd is tijdens de les. En dan zeiden ze ja. Ja, in het gesprek met de ouders waar ik dan bij was. Nee, er is niks gebeurd. Nee, ik moet gewoon nablijven. Nee, ik heb niks gedaan. En dan vervolgens kwamen we, toen zei ik ook, oké, dit is, er is niks gebeurd. Nee, ik zat een beetje te kletsen. Oké. Je wil, dit is het. En dan nam ik het over, omdat die leerling zijn verantwoordelijkheid niet pakte. En dan legde ik het uit en dan zag je toch echt wel en de leerling bevestigde dat ook altijd, want ik hou van transparantie en eerlijkheid. En dat had ik als docent ook. En dan snapte de ouders ook ineens van, hé, wat zit hier? Wat is hier aan de hand? En dit is dus de oorzaak geweest. Ja, nee, dan snap ik het wel. Maar er zijn ook ouders dat als er echt daadwerkelijk iets buitenproportioneel was gebeurd, dat zij het niet konden snappen en dat ze dan vervolgens nog steeds in hun vechten tegen de docent, want ik wil me gelijk halen. En wat zit er dan? Hè? Waarom wil je gelijk halen? Welke pijn zit eronder? Maar ook uiteindelijk zal een leerling van de basisschool naar de middelbare school gaan, naar vervolgonderwijs, en zal een job inrollen. Je hebt verantwoordelijkheden. En dat leer je ook aan. Ik geloof niet dat je helemaal in een keurslijf hoort gestopt te worden. Daar geloof ik ook niet. Maar niet alles hoort leuk te zijn. Maar ook een stuk doorzettingsvermogen en wilskracht ontstaat er. Wel denk ik dat het onderwijssysteem zo'n log systeem is van oudsher. Dat het wel toe is aan herziening. Wat gaan we nog wel doen? Wat gaan we niet meer doen? Op een gegeven moment hebben ze op de basisschool het automatiseren van de tafeltjes afgeschaft. Zonde. Ik vind dat dus echt zonde. Want daardoor kunnen heel veel kinderen niet eenvoudig die rekensommetjes, die keersommen maken. En door het wel te blijven automatiseren en het wel te herhalen, wordt het zo vastgelegd in het brein, in het lange termijn geheugen, dat een kind en vervolgens volwassenen het meteen kan opduikelen uit het lange termijn geheugen en daar op allerlei wijze bij de hypotheek afsluiten, bij de kassa staan, bij een investering doen, bij een aankoop doen in de winkel, bij een offerte of een factuur maken. Kunnen ze hun expertise die ze daar hebben gelegd, die basis, kunnen ze allemaal toepassen. Wat kinderen leren op de basisschool en de middelbare school is wel natuurlijk belangrijk, sluit het nog aan bij de dagelijkse praktijk. Ik geloof wel dat dat systeem onder de loep genomen mag worden. Is het daadwerkelijk nog anno 2023 van die aard dat het aansluit bij de maatschappij? Kijk, we zien ook allemaal self-made millionaires en dat kan niet iedereen. Ik geloof dat het mogelijk is, maar ik geloof ook dat je daar wilskracht en doorzettingsvermogen voor nodig hebt. Dat je in mogelijkheden denkt, dat je ervoor gaat, dat je opkomt dagen, niet 1 keer, maar wel 100 keer. Ook als het in eerste instantie een mislukking lijkt. Dat je opdaagt, leert en experimenteert en dat je door blijft zetten. En niet door jezelf helemaal klem te zetten, maar je hebt iets voor ogen en je gaat ervoor. Doet er een effort voor en je verwacht niet, en dat is tegenwoordig dat ze vaak verwachten, ik krijg mijn diploma. Wat moet ik doen om een 10 te krijgen? Nou, leren en de toets maken. Wel geloof ik ook dat het belangrijk is om te gaan kijken, de toetsen, sluit het nog aan? Is het daadwerkelijk wat ze in de praktijk gaan gebruiken? Is dat makkelijk? Zeker niet, want het is zo'n log systeem. En wat de een wel belangrijk vindt, vindt de ander niet belangrijk. Tegenwoordig, en dat is wel, daar maak ik trouwens een volgende podcast van. Ook de activiteiten die je een leerkracht naast het lesgeven laat doen, is dat eigenlijk nog wel in de lijn met het lesgeven? Of moeten daar externe organisaties voor ingezet worden? Wordt er nu te veel bij de docent neergelegd waar de docent niet voor opgeleid is? Is daar een externe hulpverlener beter tot zijn recht? Vaak is om die externe hulpverlening in te kunnen schakelen, is die dossiervorming nodig. En zou daar het niet makkelijker kunnen? Of de urenverdeling van docenten, kan die niet gunstiger? En dat daar dus ook naar gekeken mag worden, dat inderdaad het onderwijssysteem mag veranderd worden. Maar hoe dan? En dat is waar ik de volgende podcastaflevering ook over ga maken. En dat gaat er eigenlijk over met het voorstel om docenten die fulltime gaat laten werken. Dat is nu wat er dan opgegooid wordt. Nou, ik ga daar in een volgende aflevering, volgende week zet ik hem online, ga ik daar ook nog iets over zeggen. Kort, maar krachtig. Maar er zit zoveel meer achter het onderwijs en achter jouw zoon, dochter, achter de leerling, achter de docent. En soms zijn er experts nodig, zijn er investeringen nodig die nu niet gemaakt worden omdat er geen geld of misschien wel geld is, maar die niet beschikbaar is voor de docent, niet voor de leerling en dat het ergens in potjes blijft hangen. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vindt en hoe je daarnaar kijkt. Dankjewel. Heel veel luisterplezier met ook de volgende podcast.